Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jozua 9. Jozua 9. Toen te zingen psalmen, psalm 75 vers 4 en 5. Psalm 15 vers 1 en 4. Psalm 139 vers 1. Psalm 101 vers 1 en 3. Het te lezen schriftgedeelte Jozua 9. Door te zingen psalmen, psalm 75 vers 4 en 5. Psalm 15 vers 1 en 4. Psalm 139 vers 1. Psalm 101 vers 1 en 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 75, het vierde en vijfde vers. Psalm 75, vers 4, geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die beslist, die alles aller oppervoogt. Deze vernedert, dien verhoogt. Vijfde, want des Heeren hand besluit. Ene kelk vol bitterheid in zijn gramschap toebereid. En hij drengt er het mensdom uit, doch der goddeloze mond zuigt zijn hef uit tot de grond. 4 en 5 van Psalm 75. Thank you. schriftlezing, gemeente in de middag, u vindt u in het Oude Testament, in boek Jozua, daarvan het 9e hoofdstuk, handelen van de Gibeonieten. Schriftlezing in de middag, Jozua 9, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde, toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde der Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en aan de alle havens der grote zee tegenover den Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich tezamen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinzen zich gezanten te zijn. En zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde samengebonden lederen wijnzakken, ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan. En al het brood dat zij op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En zij zeiden tot hem en tot de mannen Israëls: wij zijn gekomen uit verre landen, zo maakt nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen Israëls tot de Hevieten: misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen wij dan een verbond met u maken? En zij dan zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen: wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit zeer verre landen gekomen om de naam des Heeren uw Gods. Want wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion, den koning van Hesbon, en Och, den koning van Bazan, die te Astaroth woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onze lands, zeggende: neemt reiskost met u in uw handen op en reis en gaat u tegemoet en zeg tot hen: wij zijn uw lieder knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw. Maar zie, zij zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en ze vragen het den mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen, en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hun. En het geschiedde ten einde van 3 dagen, nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat ze hun naburen waren en dat zij in het midden van hen waren wonende. Want toen de knechten de kinderen Israëls voortogen, zo kwamen zij ten 3e dagen bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Gevira en Beerot en Kiriat Jearim. En de kinderen Israëls sloegen hen niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden, bij den Heere, den God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij den Heere, den God Israëls. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij, om des eeds wil, dien wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen: laat hen leven, en laat hen houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hadden. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende: waarom hebt gij lieden ons bedrogen, zeggende: wij zijn zeer ver van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende? Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, noch houthouwers, noch waterputters, ten huize mijns Gods. Zij dan antwoordden Jozua en zeiden: terwijl uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven dat de Heere, uw God, zijn knecht Mozes geboden had, dat hij ulieden al dit land geven en al de inwoners des lands voor ulieder aangezicht verdelgen zou, zo vrezen wij onzes levens zeer voor ulieder aangezicht. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. Nu en u zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun alzo, en hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Alzo gaf hen Jozua over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren, tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou.
Verootmoedig ons voor het heilige ambt gezin des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, hoe komt ons ook deze middag met uw kostelijke waarheid voor? Ach, er is al zoveel gezegd, er is al gepreekt in ons midden. U heeft zelf het woord genomen. Heren, als we daar iets van hebben verstaan, ach, wat is er dan gebeurd in ons hart? Toen die woorden uit Jozua 9 tot ons kwamen. Heren, u kent u onze hart, u weet wat daar omgaat. Maar zal er nou ook onder ons een volk zijn? Dat moet zeggen, ja, die zonde van Jozua, dat is ook mijn zonde. Het staat er zo duidelijk. En zij vraagden de mond des Heren niet. Jozua, de overste van het volk, hebben u niet gevraagd, u niet geraadpleegd, uw mond niet gevraagd. En ligt daar ons alle leven niet in getekend? Wij doen maar. Wij vragen niet aan u. Of de wegen die wij willen bewandelen in uw gunst zijn. En als we wat vragen, dan horen we niet eens naar het antwoord. We bidden, maar leggen ons oor niet te luisteren bij uw hart. We zingen het misschien, maar we praktiseren het niet. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat komt de mens zichzelf dan tegen. Ze vragen de mond des Heeren niet. Zo handelen wij, zo wandelen wij. Wij gaan naar het goedunken van ons eigen hart voort. En dan zal het eindigen in de eeuwige verschrikking. Want onze wegen lopen allemaal dood. Letterlijk dood. Onze wegen van eigen inzicht en eigen beslissing. En eigen goedkeuring eindigt buiten u. Heere, dan wordt het drinken. Een beker van bitterheid over een verzondig leven. Waarin wij misschien uitwendig nog wel godsdienstig waren. Maar in de praktijk van het leven onze eigen gang zijn gegaan. En we vraagden de mond des Heeren niet. Heren, misschien zijn er anderen die ook bevreesd zijn. Want er ligt zoveel kostelijk onderwijs in dat gedeelte. Die hebben bij zichzelf overlegd. Och, alles wat zich als oud aandient is het niet. Alles wat zich als oud aandient, moeten we toch goed onderzoeken. Ook in onze dagen, want dan zijn er wel die spreken over een oude waarheid. En over de oude paden. En toch, het is het niet. Misschien oude woorden, oude gezegden. En zo een schijn van rechtzinnigheid. Om de gemeente die dat nog wil horen enigszins te vleien. Oude waarheden. En toch, ze komen met een oude waarheid en een leugen in de rechterhand. Heren, oh, wat liggen dan veel ook voor ons tot overdenking. Altijd maar onderzoeken. En u in al onze wegen en handelingen kennen. Heren, opdat wij niet bedrogen worden. En dan zal het nog een verschil maken. Of we bedrogen worden voor een tijd zoals Jozua. Of onszelf bedriegen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Want er is wat bedrog. En er wordt wat gelogen en nog met eed bevestigd. Heren, wilt u ons daarin dan ook onderwijzen, ook in dit middaguur als we bij vernieuwing hier samen mogen zijn. We zijn een korte tijd op deze aarde. En in die korte tijd moeten wij leren wat nodig is voor de eeuwigheid. We mochten vanmorgen stilstaan bij de aanvechting van uw kind Asaf. Heren, hij heeft geleerd dat hoe uw wegen ook zijn, al uw wegen goed zijn, omdat u goed bent. Nou kunt u het niet doen om ons. U doet het wel om uw verbond. En daar hebt hij met een eed bezworen dat u uw verbond zult houden. En dat gij uw uitverkoren kerkzalen zult maken. En daarom kan Asaf niet vallen. Heren, gij zijt de God des eeds en des verbonds. En uw volk heeft daar toch ook iets van. En dat wilden we ook vanmiddag leren. Wilt u ons nog onderwijs geven ook in deze stuk. Heren, dat zo de koning zo het volk is, enigermate. En als u een mens bekeert, heren, dan is u toch de waarheid toegevallen. En zal ook zijn spreken daardoor gekenmerkt worden, door de waarheid. Niets anders dan de waarheid. En dat is een ontzaglijke overgang van een leugenachtig mens, tot een die de waarheid lief heeft. Heren, maar dan moeten we wel bekeerd zijn. En laat die prediking toch alstublieft door mogen gaan. Van zondag tot zondag. Niet anders. Waarom, om huis van Israël, zoudt gij sterven? Bekeren. Heren, kom het toch te betuigen ook in ons midden. Dat u geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Want we leven een korte tijd en dan moet het gebeuren. In die korte tijd moet het gebeuren wat gevolgen heeft voor een ontzaglijke eeuwigheid. We sterven, we slaan onze ogen op in de eeuwigheid en dan horen we, kom of ga, kom of ga. En waar hangt dat vanaf? Of wij waarachtig bekeerd zijn, of wij met u verzoend zijn, niet of wij wat geloven. De duivel gelooft ook. Om bij dat waarzaligmakend geloof, dat gij schenkt in het uur der liefde, dat op het allernauwst verenigt met Christus. Het geloof dat rechtvaardigt. Het geloof dat blijft. Dat u onderhoudt met uw gezegende voorbidding, o Immanuel. Dat geloof en dat schenk, ook in deze gemeente, jong en oud. Gedenk ons er samen, die de kroon der grijsheid dragen, hier in de kerk, thuis met ons meeluisterend, maar ook de jeugd der gemeente. Heere, ze mogen gedurig voorwerp zijn van smekingen ook van de kerkraad. En dat is een groot goed, maar geef me maar veel gebogen knieën. Dat er ook onder het midden van de jongeren, kan het zijn zij allen, nog door u en tot u bekeerd mogen worden. De laatste jaren mochten wij bij ogenblikken wat horen. En heeft u ons verblijd, dat uw hand nog niet geheel en al stilhoudt. Maar wil het doorwerken en ook een doorbrekend werk geven. Overzetten, de overgang uit de dood in het leven, in de armen van Christus, met bewustheid weten voor wiens rekening men leeft, voor wiens rekening men sterft. En daar zal het over gaan. Mag de prediking ook van dit middag u daar nog aan dienstbaar zijn. Gebied er nog een zegen over. Houd onze aandacht gevangen. Bewaar ons voor afdwalingen. Maar bovenal, bewaar ons voor een onverzoende godsontmoeting. Gedenk ons in spreken en in luisteren. Maak het nog goed, zoals gij het alleen kunt. Om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 37e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismusgemeente. Wij zijn toegekomen aan zondag 37. En dat is nog steeds met betrekking tot het derde gebod. Het is bekend, zondag 36. Gij zult de naam des Heeren, nu God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Dat derde gebod wordt uitgelegd in zondag 36. Maar ook in 37 wordt daar nog aandacht aan besteed. En dan specifiek de eedswering. De eedswering, en daar handelt dus zondag 37 over. Nog steeds in verband van het derde gebod van de heilige wet des Heren. Gods naam niet ijdelijk gebruiken, ook niet in de eedzwering. We lezen zondag 37, vraag en antwoord 101 en 102. De vraag is, maar mag men ook Gods zaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Antwoord ja. Als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, dat eist, verlangt. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en tot des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepselen een eed zweren? Antwoord nee. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der, dat is aan de waarheid, getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welks eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover. Zondag 37 gaat over de eedzwering. Eedzwering. We kunnen dat vanmiddag niet verder tot in detail met u nagaan, maar als het gaat over onze eigen taal, misschien een korte toelichting. Zweren betekent eigenlijk een verklaring afleggen. Een verklaring afleggen. Een eed kan zijn, van een Grieks woord, wat betekent vloek. Dan zou het zijn dat men zich stelt onder de vloek, de toren van God, wanneer men de waarheid niet spreekt. Maar in ieder geval is het dan wel duidelijk waar het hier om gaat. Een eedzweren. Men roept God als getuige aan dat de woorden die men bevestigt met een eed waar zijn. Men roept God aan, ook als rechter, om te straffen wanneer het niet waar is wat men heeft gezegd, gezworen en een eed bevestigd. Geliefde eedzwering, daar gaat het dus om in zondag 37. En de achtergrond van deze zondag, we hopen daar iets van te zeggen. De achtergrond van deze zondag heeft alles te maken met de geschiedenis. Met de tijd waarin de catechismus is ontstaan. Er zijn eigenlijk twee fronten waartegen men zich keert. Namelijk tegen het doperse front. Ik moet zeggen front van de wederdopers. Die ten ene male de eed verwerpen. En als tweede de Rooms-Katholieke Kerk waar heel lichtvaardig wordt gezworen. En dat ook gebeurt door heiligen aan te roepen. Dat zal u al duidelijk zijn geworden. Dus dat is de achtergrond waar we ook bij stil moeten staan. En dat verklaart ook dat er een aparte zondag is gewijd aan deze zaken. Zij speelden in die tijd heel duidelijk. Eedzwering. Twee gedachten, me dunkt. In de eerste plaats de grond. De grond. Je moet ergens een grond voor hebben. Hoe komt je erbij om een eed te zweren? Wel, dat staat in Gods woord. Daar wordt het toegestaan. Dus dat is de grond van de eedzwering. De Heilige Schrift, de Bijbel. En ten tweede de wijze erop. Hoe wordt er gezworen? Antwoord is duidelijk alleen bij de naam van God. En als het nodig is, dat wil zeggen als er nood is. En de overheid het vraagt. Dus de eedzwering, twee gedachten. De grond. Op grond daarvan menen wij dat zweren toegestaan is. En ten tweede de wijze. Hoe zal een rechte eed gezworen worden? Laten we samen eens zingen van Psalm 15. 1 en 4. Psalm 15, het eerste en het vierde vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulke onwaardeerbaar lot, dat hij bij de heugelijk schunsgenot uw heilig Sion, versta daaronder uw heerlijkheid, uw hemelse heerlijkheid, eeuwig moog bewonen. Het vierde vers, wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedig die God vrezen, die zich voor roekloos zweren wacht, doch hetgeen hij zweert getrouw betracht, al zou het hem ook tot schade wezen. 1 en 4 van Psalm 15. grond van de eedzwering volgens zondag 37. Mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja. De achtergrond, geliefde, ik heb het u al aangeduid, is de geschiedenis. 16e eeuw, daar zijn de dopersen, zo worden ze bij afkorting vaak genoemd, eigenlijk moeten zeggen wederdopers. In die 16e eeuw is hun begin vrij rustig, je hoort daar niet zoveel van. Maar in de 30e jaren van die 16e eeuw wordt een deel ervan in ons land zeer gewelddadig. Gewelddadig doperdom. Men neemt de Duitse stad Münster in. En daar wordt een koninkrijk, een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van het nieuwe Sion gesticht. Jan van Leiden noemt zich de nieuwe koning. Gewelddadig, losbandig, vol van uitspattingen. Bijzondere periode in de tijd van het doperdom in die 16e eeuw in ons land. Met de verovering, de herovering van Münster in 1535 is deze periode dan afgesloten. In de derde periode komt het doperdom in rustiger vaarwater. Met name door het toedoen van Menno Simons. Zijn volgelingen worden ook Mennonieten genoemd. En zo staan de wederdopers onder ons bekend. Dan in die derde periode een rustig gezelschap, als ik het zo mag zeggen. Zij leven heel eenvoudig, stil, onopvallend. Kenmerk van uw leven is de heiligmaking. Het leven naar Gods geboden, heel strikt. Met name de bergrede is uitgangspunt voor hun leven. Het zeer nauw houden van Gods geboden. Ook een sterke toekomstverwachting en uitzien naar de wederkomst van Christus kenmerkt deze dopers, deze wederdopers. En al de zaken ook die zij heel duidelijk verwerpen. Bijvoorbeeld de militaire dienst. Je kunt geen soldaat zijn. Zij waren in ons land, 16e eeuw, derde periode, daar spreek ik nu van. Wel heel anders dan daarvoor dus. Zij waren voor geweldloosheid. Een pacifistische trek dus. Tegen overheidsdienst in het algemeen, het bekleden van ambten bij de overheid, ook daar waren zij tegen. En daar hebben ze ook hun naam aan te danken, tegen de kinderdoop. En om maar niet verder uit te weiden, en dan kom ik bij de zaken die ons vanmiddag bezighoudt, tegen het zweren van een eed. Heel eenvoudig zeiden zij, u moet te raden gaan weer bij de bergreden. En bij Jacobus, uw ja is ja en uw nee is nee. Eedzweren is absoluut niet nodig en niet toegestaan. De dopers, en het is tegen deze achtergrond dat onze opstellers van de catechismus daarover hun mening geven, namelijk of het al of niet geoorloofd is. Zij wijzen dan de opvatting van die dopers, van die wederdopers van de hand, die zeggen het mag niet, het mag wel. De grond vinden zij waar anders dan in de schrift. In de Bijbel wordt ons duidelijk voorgehouden dat dit is toegestaan. Deuteronomium 6, vers 13. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen. En gij zult bij zijn naam zweren. Bij zijn naam zweren. Oude Testament, u zegt ja, maar dat is ook een kenmerk van die dopers. Oriënteren zich bijzonder aan het Nieuwe Testament, daar misschien niet meer. In Hebreeën 6 wordt heel eenvoudig beleden dat ook in die tijd het nog zeer gebruikelijk is. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is denzelfde een einde van alle tegenspreking. Zonder het af te wijzen, heel onbevangen wordt ook hier nog gesproken in het Nieuwe Testament over dat gebruik van het zweren. het eed zweren. Dus daar kan, en er zijn nog veel meer plaatsen te noemen hoor, geen twijfel over bestaan. De Bijbel, de grond voor al ons doen en laten, wijst het aan. Eedzwering is wel degelijk toegestaan, mag geschieden, de schrift. En er zijn ook voorbeelden uit de Bijbel te over om te laten zien dat het niet alleen toegestaan is, maar dat het ook gebeurt. Ik noem u twee voorbeelden, waarom? Om daarmee ook tevens te laten zien wat het doel is van die eedzwering. Want het heeft een bepaalde bedoeling. Ik noem u twee passages uit de schrift, Exodus 22 en, u begrijpt het al, Jozua 9. Exodus 22, u kijkt het maar rustig na, u mag ook nu de Bijbel erbij nemen. In het 11e vers, daar wijs ik u nu op, in het 11e vers van Exodus 22, daar gaat het over mensen die een vee ter hand stellen aan een herder. U weet wat een herder is. Een herder in die tijd hoedde de schapen of ander kleinvee van anderen. We gaan er misschien van uit dat hij zijn eigen schapen hoedde. Dat kan ook. Maar vaak was de herder een man die ingehuurd werd om de schapen of ander kleinvee van anderen te verzorgen. Tegen vergoeding, betaling. Dat was een herder. En nu kan het zijn dat terwijl die herder met die schapen op weg is, daar een roofdier komt die dat schaap meeneemt. Of dat zo'n schaap sterft van een ziekte. Dat kan. Maar die eigenaar die nu dat schaap mist, zegt ja. Dan kunt u wel zeggen dat dat dier geroofd is of dat gestorven is. Maar wie zegt dat u de waarheid spreekt? Kijk, en dan komt die eed. Exodus 22. Daar gaat zo'n herder zweren. Dat betekent, ik roep God als getuige dat waar is. En God mag me straffen als ik gelogen heb. Dus daar functioneert de eed. Er moet noodzaak zijn. Er zijn geen getuigen verder. Hoe zullen wij het weten? Daar vindt dus de eedzwering plaats. God wordt aangeroepen als getuige. En dan hoeft zo'n herder ook dat schaap niet te vergoeden. Als eerste voorbeeld. En dan ziet u gelijk waarom er gezworen wordt. Er is nood. Getuigen ontbreken. Daar wordt het vastgemaakt. En dat is ook het einde van alle tegenspraak. Tweede voorbeeld, en dat hebben we uitvoerig gehoord, Jozua 9. Daar komt een ander aspect van dat eedzweren naar voren. Het eerste wat ik u noemde was dus om een bepaalde zaak te bevestigen, de waarheid te bevestigen. Jozua 9, wat wil dat ons zeggen in dit verband? De geschiedenis. Jozua met Israël binnengetogen in Kanaan. Jericho veroverd, niet zonder slag of stoot, ook uiteindelijk Ai. En dan is inmiddels het omringende volkeren wel duidelijk wat van Israël te wachten is, wat de God van Israël te wachten is. En velen worden benauwd, sluiten zich aan één om samen dan toch Israël te weerstaan. Anderen nemen hun toevlucht tot list en bedrog, en dat zijn de Gibeonieten. Gibeon, dat ligt heel dicht bij Bethel. Dicht bij Bethel. Dus je moet altijd oppassen. Wat zich van ver uitgeeft, kan altijd van zeer dichtbij komen. Gibeon ligt in de stam van Benjamin, tenminste later dan. En die mensen hebben overdacht tegen dit volk, Israël strijden, dat gaat niet gelukken. Laten wij doen alsof wij van zeer ver komen. Dan zullen wij met hen wel een verbond kunnen sluiten. Zij bekleden zich met oude kleding, trekken oude schoenen aan, oud brood meegenomen, een oude wijnzakken. Alles moet dus duidelijk maken, wij komen van zeer ver. Zo dienen ze zich aan bij Jozua en zijn oudsten. En zeggen, wij komen van ver, we hebben van u gehoord, wij willen graag met u een verbond sluiten. En dan komt het gemeente. En Jozua in die lijst, die zegt, vraag de mond des Heren niet. Ze handelen op eigen gezag en zonder raadpleging van de Heer. En dat gaat verkeerd. Altijd. Raadpleegt u God in alle dingen van het leven. En dat is een essentiële zaak. Ken mij in al uw wegen. Ja. Als het gaat over de kerk, de waarheid. Ben ik onder de waarheid? Heb je het wel eens aan God gevraagd? En bij het licht van Gods woord onderzocht? Als het gaat over huwelijk, meisje, jongen, zul je erop letten. Nooit je eigen gang gaan. De Heer in alles raadplegen. Ook hierin. En het gebeurt niet. En dan. Dan gaat het verkeerd. Jozua en de oudsten stellen wel een oppervlakkig onderzoek in. Maar dat is ongeveer hetzelfde als je een dief vraagt of hij gestolen heeft. Dan zegt hij altijd nee. Verder gaat het niet. En dan wordt er een verbond gesloten. Met eedzwering bevestigd. Dat Jozua, de oudste Israël, dit volk van Gibeon, niet zal doden, maar in vrede met dat volk zal leven. Met eedzwering bevestigd. En ja, al snel komt het uit dat het niet waar is wat de Gibeonieten hebben gezegd. Ze wonen zeer dichtbij. Ze hebben Jozua bedrogen, maar nu komt het. Psalm 15 hebben we gezongen. Evenwel verandert Jozua niet. En dan mag het volk murmureren. Wat heb je nou gedaan? We hebben het gezworen. We houden ons woord. Al hebben we tot onze schade en schande gezworen. We houden ons woord. En hier ziet u dus dat de eed functioneert als bevestiging van je trouw. Eerste voorbeeld wilde zeggen. De waarheid getuigenis geven. Het is waar wat ik zeg. Een tweede voorbeeld is om te betuigen dat de eed daar een plaats heeft waar de trouw in het geding is. Je trouw om de streepje met een eed. Je roept God als getuige. Je trouw zult zijn aan het woord dat je gegeven hebt. En de Gibeonieten niet te na zult komen. En in vrede zal laten leven al komt er wel wat achteraan. Maar goed, dat heeft nu onze aandacht verder niet. Ik hoop er straks nog op terug te komen. Twee voorbeelden waaruit we dus leren. We hebben gehoord, de eedzwering is bijbels, dat is de grond. En heeft als doel bevestiging van de waarheid. En bevestiging van je trouw. Samengevat, en zo kijk ik dan naar de catechismus. Onze eerste gedachte. Mag je godzaliglijk een eed zweren bij de naam God? Ja. Het is namelijk in Gods woord gegrond, door de heiden van het Oude en Nieuwe Testament gebruikt. Het is om de waarheid en de trouw te bevestigen. Het wordt door de nood geëist. Als er geen reden is, moet je het niet doen. Alleen als er een noodzaak is. Daarbij gevoegd als de overheid het vraagt. En die heeft het recht om ons dat te vragen. En dat behoeft dan nog een korte toelichting, zie ik. En dat het is tot eer van God en tot heil van de naaste. Nu zal dat laatste duidelijk zijn. Ik ga terug naar het eerste voorbeeld. Zo'n eigenaar die zijn schaap kwijt is, of zijn os, of ander kleinvee. Die is wanneer die herder gelogen heeft, de dupe. Dan is hij zijn bezit kwijt door diefstal. Hij leidt schade. En als de man de waarheid heeft gesproken, dan is dat tot heil van de herder die vrij uitgaat. En de eigenaar moet dan het verlies nemen. Tot eer van God, zegt u. Ja, een eed is tot eer van God. Waarom? Want wie een eed zweert, die roept God aan en erkent God in twee opzichten. Ten eerste, als de alwetende Heere, u weet het. U weet het. U weet dat ik de waarheid spreek. Dus je erkent daarmee God als de alwetende. En ten tweede eert men God door ook te beleiden dat God niet alleen alwetend is, maar ook een rechtvaardig rechter en een wreker is. In het geval iemand gelogen heeft, mijn eed gepleegd, dan erkent hij tevoren, of die beseffer die zegt dat wat anders, hè, dat God alleen gerechtig is om te wreken. Dus daar worden de twee deugden van God beleden en daarmee wordt God geëerd, erkend als de alwetende en de rechtvaardige rechter die alleen straffen kan. Dat is tot eer van God, de erkenning van zijn deugden van alwetendheid en rechtvaardigheid. Hij is rechter die het gebiedt. Geliefde, zo hebben wij vanmiddag onderwijs gekregen in deze eenvoudige waarheid. Geliefde, dat Gods woord ons leert dat eedzwering is toegestaan. Gepraktiseerd is door de heiligen in het Oude Nieuwe Testament. Dat ook een doel heeft, bevestiging van de waarheid en van je trouw. Dat het tot heil van de naast is en tot eer van God. Nu staan we stil bij onze tweede gedachte. De wijze waarop er gezworen moet worden. Hoe moet dat gebeuren? Dan komt die tweede historische achtergrond in beeld. We hebben eerst iets gezegd over de wederdopers in de 16e eeuw. Nu gaat het over met name de Joden in de tijd van de Heer Jezus. En de Rooms-Katholieken in de tijd van de Reformatie. En misschien nog wel heel ver en heel lang daarna. Wie zal het zeggen? Wat is er aan de hand? Vraag en antwoord 102 zien wij nu op. Hoe? In de tijd van de Heer Jezus waren er mensen die ook een eed hebben willen zweren, maar dat op een heel bijzondere wijze deden. Zij riepen de hemel en de aarde aan. Ik zweer bij de hemel en bij de aarde. Ik zweer bij de tempel. Ik zweer bij het altaar. Nee, niet bij God, maar bij hemel, aarde, tempel, altaar. En dat was de gedachte, als je daarbij zweert, hoef je niet per se je woord te houden. Als je bij God zweert, dan moet je het wel houden. Maar bij hemel en aarde en anderen hoeft dat niet zo nodig. Bedenkelijke praktijk. Het is daartegen. Nou, dat moet u goed onthouden. Het is daartegen. Dat de Heer Jezus en ook Jacobus waarschuwt. Zo niet. Laat dan ja, ja zijn. En nu nee, nee. Dus dat is dat, ja, lichtvaardig zweren bij alles behalve bij de naam van God. De tweede, de Joden in Jezus dagen deden dat ook te pas en te onpas. Niet alleen als het noodzaak was of als de overheid dat vroeg, maar bijna bij iedere zaak. Ik heb het echt gezien, ik zweer het. Ik heb het echt gezien, het is echt waar. Overal. En ik denk dat de jeugd van de gemeente het ook wel kent. Het is echt waar, ik zweer het, zegt het alsjeblieft niet meer. Te pas en te onpas. Bij hoog en bij laag. Ja, bij hoog wel, maar niet bij laag. Dus dat is de achtergrond in de eerste plaats. Joden die zweren bij alles behalve bij God. En die dat ook te pas en te onpas doen. Bij alle gelegenheden. Voorts de Rooms-Katholieken, en dat was u al wel duidelijk. Die zweren niet bij de tempel of bij de hemel en de aarde en bij het altaar, maar bij de heiligen. Heiligen worden niet alleen aangeroepen om hulp, heilige Anna, help. Maar ik zweer ook bij de heilige Anna. En bij de heilige Lazarus en nog zoveel heiligen meer als Rome er rijk is, of moet ik zeggen arm. Dat niet zo. Niet. Niet lichtvaardig. Niet te pas en te onpas. En niet bij heiligen. En niet bij de hemel. Alleen bij God. Dat is de rechte eedzwering. Alleen bij God. En daarom, en zo lezen wij dan 102, daarom kan op de vraag, mag men ook bij de heilige, of bij enige andere schepselen eedzweren? Het antwoord luidt nee. Want de rechte eedzweren is God aanroepen. God aanroepen. Nu kom terug op het begin, de grond, Deuteronomie 6, vers 13. Gij zult de Heer uw God vrezen, hem dienen, en gij zult bij zijn naam eren. Sluit alle andere namen uit, nergens anders bij. Dat is de rechte wijze. Op die wijze zal er gezworen moeten worden. Geliefde, ik vat het samen. Al ons spreken, al ons handelen, zweren, zwijgen, alles geschiet voor het aangezicht van een heilige God. Hij kent ons zitten, ons staan, ons spreken, ons overleggen van weg. En laat het altijd voor ogen houden. Wat u ook doet, u bent nergens alleen. Heimelijke zonde, God ziet ze. Hij is getuige. En geen ledig toeschouwer. En geen zwijgend getuige. Want eenmaal zullen wij moeten verantwoorden voor een alwetend God. Al wat wij gezegd en gezwegen, gesproken en gelogen hebben. En ik kan niet genoeg benadrukken, gemeente, de noodzakelijkheid om zo te leven, jong en oud, voor het aangezicht van een alwetend God. Dat is een zeer ernstige zaak. Maar voor Gods kerk is ook zeer troostrijk, zeer troostrijk. Dat God van me af weet. Voor de een een ernstige waarschuwing. Voor de ander een bijzondere vertroosting. En samen zingen wij 139 vers 1. Het eerste vers van Psalm 139. Niet is, o open majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mij dan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Het eerste vers van Psalm 139. Gemeente, niet onnodig zweren. op de rechte wijze een eed zweren. Niet onnadenkend, niet lichtzinnig, niet onoprecht spreken, zeggen, handelen. Wij moeten rekenschap geven van al onze ijdele woorden. Van woorden die gesproken zijn bij het aanvaarden van uw beroep om zorg te dragen voor het leven aan u toevertrouwd, arts, zuster. U heeft uw woord gegeven, wellicht met een eed bevestigd. Ge zult het eenmaal moeten verantwoorden. Een rekenschap afleggen. In de raadzaal, in welke plaats u ook een eed hebt gezworen. Maar heel bijzonder, gemeente, letten we er ook altijd bij deze zondag op hetgeen in de kerk wordt gesproken. Zeker. Al die andere maatschappelijke verbanden die ik u noemde, waar uw belofte wordt gevraagd, uw woord van trouw, door u is gegeven. U zult het moeten verantwoorden, maar u zult mij toestemmen dat de woorden in de kerk gesproken wel bijzondere betekenis hebben. En wie van ons denkt vanmiddag niet aan de woorden die hier ook afgelopen weken zelfs gesproken zijn? Doophouders. Voor het aangezicht van een heilige God, om je kind op te voeden in de voorzijde leer, naar uw vermogen. Ouders, naar uw vermogen. Wat heeft het u gekost? Uw kinderen grootbrengen in de voorzijde leer. Naar uw vermogen. Waar heeft u uw vermogen voor gebruikt? Uw tijd, uw aandacht, uw inspanning, uw gebed. Voor de opvoedende kinderen. Wat u beloofd heeft. Of zeggen we dan, tekort heren, tekort alles, tekort makkelijk hè. Is wel schuld geworden. Schuld geworden. Dat je de toren Gods moet inwachten. Over u zo gemakkelijk uitgesproken worden. Wat mij betreft althans. Met ambtsaanvaarding, broeders, beloofd om voor de kudde te zorgen, ambtelijk aanwezig te zijn. De gemeente te dragen op uw hart. Bijzonder woord, ik heb u er meer op gewezen. De ogen van Gods dienstknechten niet alleen overdag, maar ook 's nachts zijn over het heiligdom. Dat is geen geringe zaak. En je zou eronder bezwijken. Tenminste als je het gewicht van het ambt gevoelt. Beloofd voor een heilige God. Dat wij ons ambt en plicht getrouw vervullen. En verrichten tot uw eer. Een last niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Of valt wel mee. Huwelijk. Man en vrouw. Het beeld van Christus en zijn gemeente vertonen. Beloofd voor het aangezicht van een heilige God in het uur van de belijdenis. Gesproken, uw diensten ook te stellen. Voor het belang en het welwezen van de kerken Gods. Of hangt het een beetje bij? Maar geliefde, zoveel komt er dan op ons af. De woorden in de kerk gesproken. Bij alle andere woorden en beloften die wij gedaan, gezegd hebben. We spreken vanmiddag weer over het vierde gebod. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. De naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. In het uitspreken van belofte. Bij doop. Ambtsaanvaarding. Huwelijk. Enzovoort. Wat drukt dat nog? Of zijn we niet veel anders? Van de Joden, zo menig een, althans in de dagen van de Heer Jezus, En wat wij dan de Rooms-Katholieken verwijten zo gemakkelijk te zweren. Wat kost het ons? Rekenschap afleggen of denkt u dat dan maar wat meevalt? Je moet heel vaak denken aan Psalm 50. Dat is zo ontdekkend woord, hè? Daar word ik zo verklaard. Daar zegt God, u denkt zeker dat ik net zo ben als u. U neemt het niet zo nauw. Zou God het ook niet zo nauw nemen? Zou u misschien wel willen. Zou ik wel willen. Maar zo ben ik niet. Ik ben niet zoals u. U vergist zich voor een eeuwigheid. Er is altijd weer een mens eigen om God af te meten naar zijn eigen gedachten. Naar zichzelf eigenlijk. Een God die bij u past. Waar u wel mee kunt leven. Maar waarmee u niet kunt sterven. Want God is een heilige God. En we hebben het de vorige keer over gedacht. Er is geen zonde waar hij zich meer over vertorent. Dan over de lastering van zijn naam. En niet alleen in vloeken. Maar ook in het lichtvaardig beloven. Met de aanroeping van Gods naam. Geen zonde waar hij meer over vertorend is. Dan door de lastering van zijn naam. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden. Wie zijn naam ijdelijk gebruikt. God is een heilig en rechtvaardig God. En dan leert je wel als God een mens bekeert. Dan verstaat je ook iets van die duivelen die... Het wordt wel meer gezegd, maar ook daar halen we onze schouders over op. De duivelen geloven dat God is. Ja, die kennen God. Als een zeer rechtvaardig God. Die duivelen die weten het wel. Die kunnen ook nooit meer bekeerd worden. Die weten wat het is, wat wij niet weten. Hoe rechtvaardig God is. En hun zonde is bestraft met de eeuwige verdoemenis. Onze zonde anders bestraft, denkt u dat? Nee. Zeer rechtvaardig en heilig God, geliefde, zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. De duivel weet het. Die grote leugenaar is ermee begonnen. De waarheid te tarten. Hij is de eerste die God als leugenaar heeft gemaakt. En heeft tegen de mensen in het paradijs gezegd. Och ja, heeft God gezegd dat je zult sterven van u. Als je van die boom eet, dat je zult sterven. Nee hoor, je zult niet sterven, je zult leven. En die leugenaar zijn wij toegevallen. Wij zijn zijn kinderen, we zijn ook leugenaars. Door en door en door. Nee, ik weet wel, we spreken niet over dat gebod, gij zult niet liegen. Maar het raakt hier wel aan. Dat stemt hij mij toe, denk ik. We zijn de leugenaar toegevallen. Wat een wonder. Dat God in deze verleugende wereld, alles liegt. Toch nog. De waarheid heeft gegeven hier. De woorden waar is enige licht in nacht en duisternis. Dat betuigt ook Petrus. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel wat je daarop acht hebt. Als op een lamp schijnende in het duistere leest verleugende plaats de wereld. Dat is enig licht. Andere waarheid is er niet. En heeft een gemeente gegeven als pilaar der vastigheid om deze waarheid te kennen, te beleiden en eruit te leven. En heeft gegeven de eed om je woord te bevestigen. God is waarheid. Zijn naam is waarheid. En geliefd, nou keer ik terug naar die eed weer. Wat is er dan erger dan een mijneed? Wat is een mijneed? Een leugeneed gezworen. Die herder zegt, o eigenaar, dat schaap is geroofd hoor. Maar hij heeft het verkocht. En het geld in zijn zak gezogen. Mijneed. Gezworen. God als getuige aangeroepen. De wraak over zich afgeroepen. En die komt ook. Die komt ook. Maar wat is ernstiger dan de God der waarheid te verbinden met uw leugenachtigheid? Een gruwelijke zonde. Ja, u verstaat dat niet, tenzij u God kent als een heilige God. Als een verterend vuur. Dat is God. En die God krijgt de kerk lief. De wereld haat die God. Die wil niet een verterend vuur. Die wil een God die alles goed vindt. In zijn oneindige liefde alles omarmt. Maar bij zo'n God kan de kerk niet leven. Want die God is niet heilig. Dat is een mens in het groot. En kan mijn zaligheid nooit wezen. God is heilig. God is rechtvaardig. Hij verdraagt het niet. Als u hem, de waarheid zelf, met de leugen verbindt. Want als u de waarheid geweld had, dan doet u God geweld aan. Dus dat is mogen leren. Als u de waarheid geweld aan doet, dan doet u God geweld aan. En dat zullen we betalen. Dan zullen de beker de bitterheid uitdrinken tot op de bodem. De hef, dat is de bodem. Dat is het bitterste, het laatste. Dat is de eeuwige dood en rampzaligheid. Geliefde, wat is dat ernstig. Gods naam lasteren, geen zonde die hem meer vertoont. En daarbinnen toch wel heel bijzonder de mijneed, de leugenbelofte. Het leugenachtig aanroepen van de naam des Heeren. Om uw trouw zogenaamd te bevestigen. Om uw waarheid, het is een leugen, te bevestigen. Wat gebeurt er bij iemand die zijn woord niet houdt? Die liegt, die God aanroept. Vier dingen. Ten eerste, begin heel menselijk bij zichzelf voor te beginnen maar. Die verliest het vertrouwen, want als u zegt dat iets waar is en het blijkt niet waar te zijn, dan heeft u wel het vertrouwen verloren van de mensen. Misschien zijn we daarom nog een beetje eerlijk. U bent zelf de dupe. Het tweede, de duivel. Geniet. Ten derde, een ander wordt benaderd. Die eigenaar wordt benaderd, want zijn schaap was verkocht. Het ergste, het vierde, God wordt vertorend. God wordt vertorend, of gelooft u dat niet? En nu eindig ik waar ik begonnen ben, Jozua 9. De Gibeonieten zijn gekomen, list en bedrog, dat is waar. Maar Jozua en de leidslieden hebben de mond des Heren niet geraadpleegd. Hebben eigenmachtig een verbond gesloten zonder God erin te kennen. Ze hebben een woord gegeven. En als het volk dan ook zegt, ja maar dit kan toch niet wat jullie gedaan hebben. Dan weigert Jozua zijn woord te breken. Zij hebben gezworen, Jozua en de oversten. Ze zullen hun woord houden. En dan komt het vers 20. Wij zullen ons woord houden. Opdat. Geen grote toren. Grote toren. Over ons zij. Om des eeds wil. Die wij hun gezworen hebben. Dus dat vrees Jozua. Als ik mijn woord breek. Dan komt er een grote toren. Over ons. Wie gelooft dat nog? Jozua zegt het. Is het waar? Kom. Zomaar even verder. U weet het wel. 2 Samuel 21. Weet u dat? Dat het woord is toch gebroken? Nee, niet door Jozua. Ach, zegt u, niet door Jozua. Wie dan wel? Saul. Koning Saul, die heeft de Gibeonieten gedood. Tegen het uitdrukkelijke verbond ingezondigd. De belofte ingezondigd. Hij heeft Gibeonieten gedood. In zijn verkeerde ijver, zegt de kanttekenaar. Hij dacht waarschijnlijk God een dienst te doen. In zijn verkeerde ijver. Gibeonieten gedood. En zo verbond gebroken. En de toren van God over Israël afgeroepen. En dan staat er. 3 jaar lang honger in het land. Nou, weet u wat honger is? Ik niet. Sterven mensen. sterven de dieren. Grote toren over ons is gekomen. En dan zegt u, ja, maar Jozua, Saul, maar Saul wist ook. En Saul was er ook aan gehouden. En prachtige kanttekening, moet u toch eens lezen. Is toch zo leerzaam. Dan zegt de kanttekenaar, ja, de volk wordt gestraft. Saul heeft gezondigd, het volk wordt gestraft. En wat zegt de kanttekenaar? Ja, maar dat volk heeft gezien wat Saul deed. Wat hebben ze gedaan? Weten we niet. Hebben ze gezwegen? Dan zijn ze medeplichtig. Of misschien hebben ze wel gejuicht. Goed, Saul, dood die luimaar. Dan zijn ze ook schuldig. Of ze zwijgen, dan zijn ze schuldig. Of ze hebben toegejuicht, dan zijn ze zeker schuldig. En al zouden ze wat gezegd hebben. Maar ze hebben de Gibeonieten geen genoegdoening gedaan. Hoort u dat? Geen genoegdoening gedaan. Modern gezegd compensatie. Dan staan ze schuldig. Het volk is schuldig. Daar zijn we mee begonnen. Als wij medewetende zijn, zijn we ook medeplichtig. Een zware ernst, een last niet te dragen. Een grote toren. En als David, kijk, dat is al het verschil, gemeente, mag ik nog even? Als David dan die honger ziet, dat volk de leed waarneemt, de mensen die daar sterven, die dieren. Dan gaat hij doen wat Jozua niet gedaan heeft. Hij gaat de mond des Heren vragen. Hij zegt, Heere, waar komt die honger nou vandaan? Ik begrijp dat niet. Wat is het dan? En dan gaat God het zeggen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. David, zegt de Heer, dat is vanwege Saul die het verbond verbroken heeft. Hij heeft het verbond gebroken. Jozua heeft mijn naam aangeroepen. Mijn naam verbonden. Aan het verbond met de Gibeonieten. Dat is verbroken. Mijn naam is gelasterd. En daarom deze grote toren over het volk. En dat doet David. We hebben het wel eens overdacht gemeente. Dat is weer jaren geleden. David, u weet het. Ja. De toren God stille. Zeven uit het geslacht van Saul worden gedood om de toren van God weg te nemen. Het ziet op zeven, volmaakt de offer van Christus, waardoor alleen Gods toren voor eeuwig gestild wordt. Geliefden, als u hier vanmiddag zit, mijn enige, woord gebroken, huwelijkstrouw gebroken, wat heeft u allemaal niet gebroken? Dan is er nog maar één weg, naar de hel. De welverdiende straf zult je niet ontgaan. Tenzij, je kijkt naar David. Grote toren rust op het volk. Grote toren rust op ons. In Adam hebben we God verlaten. De wereld ingetrokken. De zonde aan de hand gehouden. Als een zoete beter onder de tong gesmaakt. De duivel omhelst. God veracht. Zijn liefde vertreden. Ons het eeuwig oordeel waardig gemaakt. Dan moet Gods toren worden gestild. En dat kan er alleen maar. Als we door een waar geloof met Christus verenigd zijn. Want alleen in hem is Gods toren gestild. En ziet hij geen van hun zonden aan. Alleen in Christus, geliefde. En wie komen er in Christus? Een volk dat ook vanmiddag de schuldbrief thuis krijgt. Tegen al Gods geboden gezonden. Al mijn woorden gebroken. Grote mijnedige ben ik. Maar nooit mijn woord gehouden. De passende, onpassende naam des Heren aangeroepen. Een God aangeroepen die ik niet ken. En daarom de eeuwige dood waardig. Die het hoofd buigt. En het hoofd op het blok legt. Uw doen is rein. Uw van een schans rechtvaardig. Heer, als u me voor eeuwig wegdoet. Deze mijn enige, deze echtbreker, deze leugenprofeet, dan doet ge geen onrecht. Uw naam zijn geloofd, alleen één ding, Heer. Eén ding, zegt dan Gods waarlijk ontdekte kind, één ding, Heer. Het is recht hoor, als u mij voor eeuwig verdoemt. Het is recht, maar dan moet ik in de hel uw naam eeuwig lasteren. En dat kan ik niet meer. Dan zal de hel u uitbraken. Omdat u de naam van God gaat loven. En dan zal God zich over u ontfermen. Die het oordeel waardig acht. Die het vonnis omhelst. En die een toornend God kust. Wordt omhelst door de Zoon van Gods eeuwige liefde. En dan ziet God geen zonde meer. Geen leugen meer. Geen mijnheid meer. Hij ziet alleen dat volbrachte werk. Hij ziet alleen de volkomen wetsbetrachting van Christus. Hij ziet dat offer van zijn eigen lieve kind. God volkomen voldaan. Een volkomen straf doorleden. Over al onze leugens en mijn eden. God bevredigd in het bloed van Christus. En daarin kan ik rusten, want daarin rust ook God. En dan gaat God zweren. Dan gaat God zweren. Ik zal nooit meer op u toornen. En nooit meer op u schelden. Nooit meer. En God zal zijn waarheid niet meer krenken. Maar eeuwig zijn. Verbond gedenken. En onbekeerde medereiziger. Eén ding. Ook voor u. God heeft ook gezworen. Als ge onbekeerd sterft. Zult ge niet tot mijn rust ingaan. Gezworen. Bij zijn eigen heiligheid. Maar mag ik het nog zeggen. Voor u. Die nog buiten staat. Maar die iets van de toren God gaat voelen. God zweert ook voor u hoor. Hij zweert bij zichzelf. Ik heb geen lust, dat denkt u misschien wel eens. Maar ik heb geen lust aan uw dood. Maar daarin heb ik lust. Dat u bekeert en leeft. Amen. Laten we eindigen. Heere, u gaf ons nog deze middag te leven. En in de kerk te zitten. Het woord te spreken en dat te horen. En daar komt u eenmaal op terug. Ieder woord gezegd gehoord. O God, dan wordt het nood. Hoe moet ik het verantwoorden? En zou het gij dan willen overkomen met uw lieve geest? Ontdekken en van een leugenkind een vriend der waarheid maken. Heer, dat is voor u niet te wonderlijk. En als ge een mens bekeert, met Christus verenigd, dan krijgt u toch de waarheid lief. En daarom heeft hij zijn afkeer van zichzelf. Maar hij krijgt de waarheid lief. En dat mag het toch ook zijn. Uw belofte. Dat is waar. En u heeft het ook nog bevestigd met een eed. Dat is dubbel waar. Dat is dubbel waar. Dat uw kerk zult leiden in al de waarheid. In al de waarheid. En heren, mag er dan ook in Vriezenveen nog een gemeente zijn. Die zich onder ede verbonden heeft. Aan u en uw dienst. Door lieve kinderen in de gemeente, die ook vanmiddag misschien het verbond hebben vernieuwd. Die bij vernieuwing onder ede zich aan uw dienst hebben verbonden. Die zo'n afkeer krijgen van de zonde en de leugengeest. En die wensen te leven te sterven in de waarheid. Om eeuwig van de waarheid getuigenis te geven. Dat u goed bent, want u bent waarlijk Israël goed. Heere, gedenk ons, ook in de nieuw begonnen week en alles wat er mag zijn. En kan komen. Bewaar ons bij uw waarheid. Bekeer ons al te samen. Werk nog in het midden der gemeente. Ontdek nog. Ontgrond nog. Verheerlijk uw lieve Zoon. Om Jezus wil. Amen. Honderdeen. Liefde tot de rechtsgedienden. Liefde tot het recht Gods. 101. Ik zal van de deur der milde goedheid zingen. Van het heilige recht der strenge rechtsgedingen. Een psalm, gezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. En het derde vers. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uw wet. En schuw die smet. 1 en 3 van psalm 101. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.